Als schriftlezing willen we graag met elkaar lezen uit het boek Efezen. Efezen 2, de versen 4 en 5 en vervolgens de versen 13 tot en met 22. Uit het boek Efezen en ik lees voor uit de NBV-vertaling. Efezen 2 vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En dan vanaf vers 13. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont, door zijn geest. Tot zover deze schriftlezing. Dan gaan we nu over tot de prediking. En ik zie in ieder geval geen lied meer staan, in tegenstelling tot wat we gewend zijn. Ik wil het woord geven aan broeder Henk Koning. En hij heeft zijn preek de titel gegeven, Christus, sleutel tot eenheid.
Ik leef in geloof. Dat betekent dat ik nu verwachtte dat mijn preek op de kansel zou liggen, zoals mijn vrouw mij heeft verteld. Maar ligt het hieronder? Dan kan het lange dienst worden. Laat ik u vooral eerst even vertellen waarom wij laat waren vanmorgen. We hadden vanwege een bijzonder programma vanmiddag in deze kerk wat extra materiaal bij ons, maar dat was vrij snel in de auto. Maar we dachten vanmorgen misschien goed aan te doen om even contact op te nemen met zuster Pony Stens. Een aantal u weten van haar ziek zijn. Ze heeft van de week een herpesinfectie gekregen in haar hoofd, achter haar oog. Een hele vervelende plek. Dat nogal wat pijn veroorzaakt. En dat hij is gevonden. Dankjewel. Je ziet hoe groot je vertrouwen moet zijn. Ja. Maar we dachten goed aan te doen. Ik had gisteren nog even gebeld. Toen kreeg ik even aan de telefoon dat ze erg veel pijn had. Maar het leek wat beter te gaan vanwege de vele medicijnen die ze heeft gekregen. Vannacht even was ze nog wat minder goed. En dat leidde eigenlijk tot een gesprek. Waar het bleek dat ze inderdaad nog steeds heel ziek is. Maar het lijkt er enigszins op dat de medicijnen nu hun werk gaan doen. Dat gaf haar de gelegenheid om ook wat vaker te slapen. Maar ze was toch zo wakker dat ze inderdaad even het gesprek met Jeanette aanknoopte. En ja, daar was toch wel stak een stukje zorg achter waar het goed was even tijd voor te nemen. Dus dat is de reden dat we inderdaad later waren dan gepland was. Maar u krijgt van haar de hartelijke groeten. We hebben ook gezegd dat we voor haar en andere zieken ook vanmorgen voorbeden zullen doen. Neem gelijk de gelegenheid om nog iemand anders de groet over te dragen, namelijk van uw vroegere predikant Jan Rokers Belder. die viert vandaag feest met zijn gemeente Zwolle. En het zou best kunnen zijn dat een paar mensen van hier ook daar naartoe zijn gaan, want de gemeente Zwolle bestaat vandaag exact 60 jaar. Een jonge gemeente, maar 60 jaar is ook weer een leeftijd om even stil te staan, dus vandaar dat daar feest is. We hebben die gemeente via een kaart en ook via een mailtje laten weten dat we meeleven en feliciteren. En op grond daarvan kreeg je dus de hartelijke groeten. Dan ben ik eventjes voor dit moment door de mededeling heen. Ik had 3 weken terug niet kunnen verwachten. Ik had toen de inleiding van het sabbatschoolboekje in de gemeente Antwerpen. Dat is daar gebruik om elke keer als een nieuw kwartaal beginnen in de sabbatschool om dat te bespreken publiek. Had ik niet gedacht dat het onderwerp van eenheid zo actueel zou zijn. Want de wereld van nu lijkt verdeelder dan ooit. Voorbeelden te over. Kijk maar naar de verziekte geest die er is tussen de Republikeinen en de Democraten in de Verenigde Staten. Dat werd nog eens aangescherpt door het zenden van bombrieven. Neem de diepe verdeeldheid in de UK, in het Verenigd Koninkrijk, over de Brexit. De pijn op 50-50. Ook de grote verdeeldheid binnen de EU over tal van zaken. Over omgaan met wat de eigenwijze landen, zoals Polen, Hongarije, of een big spender, zoals Italië, om te gaan met migratie enzovoort. Denk ook aan de uit de hand gelopen Zwarte Pieten discussie in ons eigen land. En dan hebben we het weliswaar over de samenleving, over de politiek, over de wereld. Maar blijf wat dichter bij huis. Begin vorige week was er voor onze kerk een belangrijke vergadering in Amerika, in Battle Creek in dit geval. Waar leiders van de kerk waren samengekomen om in de najaarszitting te praten over de toekomst. Maar misschien nog wel belangrijker, te praten over door de kerk samengesteld document, wat alle unies en divisies opriep om te vooral de eenheid te bewaren en ervoor te kiezen om de lijn van de geïnfluentie nauwlettend te volgen. Interessant was dat dat document uiteindelijk is aanvaard, tegelijkertijd ook een hele grote minderheid kende als tegenstanders, 40%. En leiders van unies en divisies, conferenties, hebben de afgelopen weken laten weten hoe ze zich bezorgd voelen over deze ontwikkeling. Wat bedoeld was als een poging om eenheid in de kerk te creëren, leidde uiteindelijk tot grote verdeeldheid. En u hoeft alleen maar talloze social media na te slaan om dat te kunnen constateren. Daar komt nog bij dat heel veel mensen in onze tijd veel meer voelen voor verscheidenheid dan voor eenheid. Steeds meer mensen, ik hoor er ook bij, gaan de waarde zien van de mate van verscheidenheid die ook belangrijk is in de wereld. En dat viel me van mooi op. Ondanks de haast kon ik niet, althans mijn vrouw zag het eerst, vergeten te zien dat er op de weg tussen Harderwijk en Kampen, of tussen Kampen en Harderwijk, een prachtige regenboog ontstond in de polder. Heel mooi. In het begin was het zelfs een dubbele. Toen dacht ik in het midden van al de stress van misschien een kniphoog van boven, dat God uiteindelijk nog steeds in controle is. Hij is degene die het allemaal leidt. Maar in de natuur zie je een geweldige verscheidenheid in kleuren en vormen. Zowel in de lente, in het voorjaar, als nu met de herfst. Als je denkt dat de bladeren één kleur krijgen in de herfst, dan vergis je zeer, want zijn alle mogelijke varianten zichtbaar. Het blijkt er dus op dat God die dit gemaakt heeft van kleuren houdt. Dat zie je ook in de gemeente. Of de gemeente toch zo groot of klein is, ik ben de afgelopen weken in verschillende gemeentes geweest en dan zie je hoe verscheiden de kerk is. Je ziet verschillen in aanleg, persoonlijkheid, temperament, opvoeding, onderwijs, cultuur en ga zo maar door. En dat maakt de kerk of de samenleving niet slechter, maar juist rijker. Maar terug naar het thema eenheid en verdeeldheid. We kennen allemaal het ideaal. Zeker als je de afgelopen 3 weken in de sabbatschool bent geweest. Maar de werkelijkheid is een stukje weerbarstiger. Hoe gaan we dan om met die opdracht van Jezus en ook Paulus om de eenheid te bevorderen? Nou, kennelijk is dit een heel oud thema. Anders waren we in de Bijbeltijd er niet over begonnen. In de sappelsles die vanmorgen op het lijstje stond, werd verwezen naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. Vanmorgen heeft Kees daaruit voor je gelezen. En die brief is een beetje het hoogtepunt van Paulus' theologisch denken. Een prachtige brief die vaak wordt aangeduid als de koningin of de kroon van Paulus' theologie. Die brief is zeer relevant voor onze tijd, maar ook onze kerk. En als u een sleutelwoord zoekt in dat boek, komt u terecht bij het woord genade. Dat is het allerbelangrijkste woord van dit boek. Het is ook interessant om te zien hoe Paulus God aanspreekt. Tot 8 keer toe spreekt Paulus aan God als vader. Nou, als je zo ook met God praat, als je zo intieme band hebt met God, dan zegt het iets over zijn relatie. Het is ook belangrijk te zien dat weliswaar Jezus lijden en sterven in dit boek wordt genoemd, maar het vooral gaat om Jezus overwinning en verheerlijking, zijn opstanding. Paulus laat ook zien dat de wereld waarin hij leeft een wereld is waar een kosmische strijd plaatsvindt tussen goed en kwaad. Hij laat het contrast zien tussen dood en leven, licht en duisternis, en ook de mensen die ver weg staan en degenen die dichtbij zijn. Voor Paulus is het grootste belang voor zijn gelovigen dat ze zich verbonden weten met Christus. In het Grieks wordt een woordje gebruikt, of bij twee woorden, en Christoi, wat al 34 keer in deze brief wordt genoemd. En dat betekent in Christus. U spreekt een beetje Grieks als je zegt en Christo. Het lijkt bijna hetzelfde. In Christus. 34 keer, dat is nogal wat in een boek waar maar 6 hoofdstukken zijn. Dat wil zeggen dat voor Paulus het hart van het christelijke geloof is de verbondenheid met Jezus Christus. Geloven is relationeel. Het gaat niet in eerste plaats om bijbelkennis, wat inzichten, inhoud van theologie of de structuur van de kerk. Nee, het gaat om een betekenisvolle relatie met Jezus Christus. En voor Paulus is dat heel praktisch. Eerst plaats dat je achterwege laat wat je voor je christen werd als verkeerd, als onethisch hebt gezien. En het tweede dat je na een focus hebt op het leven met Christus, geleid door de Heilige Geest. Maar als je nou vraagt wat is nou het meest centrale onderwerp van dit boek, van deze brief, dan is het de eenheid in de kerk. De eenheid tussen Jood en Heiden, de eenheid in de gemeente. Het woordje één vindt u al 14 keer in deze brief terug. En ook het woord eenheid komt een paar keer voor. En Paulus omschrijft die eenheid in een aantal hele mooie beelden. Bijvoorbeeld, hij heeft over de kerk als een gebouw. Ik denk dat het Westie dat aanspreekt, als je de kerk als gebouw ziet, als een structuur van stenen. Maar Christus is daarvan de hoeksteen. Hij gebruikt ook het beeld van een lichaam. Degenen die medisch geïnteresseerd zijn weten dat een lichaam heel gecompliceerd is. En tegelijkertijd is het één. Heel erg breed samengesteld en toch één. En Christus is daarvan het hoofd. Hij gebruikt het beeld van de kerk als gezin. En spreekt dan over de geloofsgenoten als de huisgenoten van God. Hij heeft ook over de gemeente als een relatie tussen een man en de bruid. Een echtgenoot en de bruid. En allemaal beelden die de innige relatie tussen Christus en de gemeente illustreren. Nou, als je die brief goed leest, dan zie je wel dat Paulus een hele verheven visie heeft op dat begrip eenheid. Een prachtig ideaal. Maar hij laat wel zien waar we dit ideaal kunnen vinden. Het ideaal bestaat niet in een perfecte theologie, al zou die dan ook bestaan, of een logisch opgebouwde kerkstructuur, en zeker niet in een geforceerde geloofsgehoorzaamheid, die vorige week werd voorgesteld. Nee, die eenheid kan alleen maar gevonden in Christus Jezus. Op geen enkele andere basis is die te vinden. Nou, wat schrijft Paulus daarover? Hij begint hoofdstuk 2, vers 4, met de uitdrukking, maar omdat God... Dan gaat hij verder. In de voorgaande vers laat Paulus telkens zien hoe ver het was van God in die periode daarvoor. Dat hij nog leefde in een tijd waarin het kwaad meer overheerst dan het goede. Hij zegt dan, in die tijd was God eigenlijk dood voor mij. Maar zegt hij, maar Gods barmhartigheid en zijn liefde zijn zo groot dat hij ons samen met Christus het leven heeft gebracht. Maar God, door God komt het. Hij heeft ons gegeven wat we niet verdienen. En daar bekend er één woord voor, dat is het woord genade. En alle Mozes had God geopenbaard zich destijds als een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld en misdaad en zonde vergeeft. En op een hele grafische wijze laat Paulus zien in Efesiërs dat dat verwerkelijkt is in Christus Jezus. Die opgewekt is uit de dood en het gered heeft door zijn genade. En even later komt weer het woordje maar tevoorschijn. Dan zegt hij, maar nu bent u die ver weg was in Christus Jezus dichterbij gekomen door zijn bloed. Maar nu, opnieuw die omkering van zaken. Hij schetst eigenlijk mee dat het contrast daarvoor heel groot was. In Christus, zegt hij, is het anders geworden. Die versen 13 tot 22, u heeft ze mooi gehoord, zijn ongelooflijk rijk. Tot drie keer wordt gezegd dat in Jezus Christus een offer redding is voor de mens. Tot vier keer toe wordt het woord vrede gebruikt. En u weet allemaal, dat komt van het Hebreeuwse woord shalom. Wat veel meer betekent dan vrede, maar het is ook welstand, goedheid, trouw, zegen, alles dat van God komt. Maar tenslotte zegt hij ook, alleen hij is de bron van alle eenheid. Het woordje één wordt vele keren gebruikt. En Paulus illustreert dat op een geweldige, duidelijke wijze. Ik wil dat nog even met u voorlezen. Die versen zijn wel heel erg goed om nog eens te horen. Efeze 2, en daarvan de versen 14 tot 18. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood die twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken, de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, en uit die twee in zichzelf een nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam weer verkondigen aan u, die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Er zijn volgens Paulus twee werelden. De wereld voor Jezus Christus en daarna. En daartussen is een wereld van verschil. En Paulus duidt het aan als een muur van vijandschap. Nou, dat werd heel erg zichtbaar in de tijd van Jezus in de dienst in Jeruzalem, in de tempeldienst. Je moet zich voorstellen, de tempel kende om het hoofdgebouw heen een aantal zogenaamde voorhoven. En dichtst bij de voorhof, daar werkten de priesters, de kerkelijke, de geestelijke elite van die dagen. Iets daarbuiten, een andere voorhof, was het plekje voor de mannen. Daarachter lag het complex voor de vrouwen. Dat lag allemaal op hetzelfde niveau als de tempel. Maar iets lager, met ook nog eens een muur eromheen, was het gebied voor de heidenen, de niet-joden. En als zij ooit geneigd waren om in andere ruimte te komen, werd hun gang naar andere hoven verboden met zogenaamde verbodsborden. Het was heel duidelijk een grote afstand van het heiligdom waar anderen mochten komen. Er was een muur van vijandschap tussen elke Jood en ander gezind. Het waren twee werelden en die werden door de muur van vijandschap onderbroken. Weet het mooie is, Jezus heeft alle barrières die er zijn geweest doorbroken. Welk achtergrond mensen ook mogen hebben, dankzij Jezus Christus hebben wij allemaal toegang tot de Vader door één geest. We zijn niet meer buitengesloten. Geen vreemdelingen, geen gasten, maar burgers en huisgenoten. Natuurlijk was die muur niet het enige wat niet-Joden tegenhield. Ook de voorschriften die op Jezus wezen, die in Jezus zijn werkelijkheid geworden, hadden hun relevantie verloren. Maar volgens Paulus is er nu Jezus gekomen is, en door zijn offer gekomen is, nog maar één weg tot behoud. En alle mensen zijn op hetzelfde niveau. Jong en oud, mannelijk en vrouwelijk, Jood en Griek, rijk en arm, blank of zwart. Elk mens is afhankelijk van de redding van Jezus Christus. Elk mens heeft de genade van God nodig. En elke mens heeft vergeving nodig. Elke muur die scheiding maakt tussen mensen en God is afgebroken. Ieder nog steeds aan meewerkt en daar meebouwt, maakt dus het evangelie ongeldig. En weet u, dat zie je in onze tijd gebeuren. Steeds vaker valt me op dat er in onze tijd verschillen die er zijn tussen cultuur en volken worden uitvergroot. We zien dat om ons heen gebeuren, vlakbij en verder weg. Allerlei vormen van nationalisme die de kop opsteken. Amerika, Engeland, Italië, Hongarije en morgen is Brazilië aan de beurt, die een extreemrechtse president gaat kiezen. Van de week trof mij, ik weet niet of u het ook gezien heeft, een filmpje wat op nos.nl werd gezien, van een Britse reiziger onderweg naar Ryanair naar zijn thuisbaas. En een fikse ruzie ontketende met een gekleurde dame. En als je dan hoort wat de man uitkraamt, dan denk je, hoe is het mogelijk dat iemand een medepassagier, een medemens, zo tegemoet treedt? Sterk racistisch. Zijn er dan verschillen tussen cultuur en rassen? Natuurlijk zijn die er. Dat ontkent Paulus Jezus ook niet. Maar zegt Paulus, al die verschillen vallen weg als je de eenheid kent in Jezus Christus. Die verschillen bieden geen status, die zijn uiteindelijk niet van belang. Want ieder mens heeft God nodig en leeft vanuit zijn genade. Ieder mens heeft toegang tot dezelfde Vader door de Geest. Zou het misschien ook anders kunnen zeggen. Dankzij de eenheid in Christus kan er ook een grote mate van verscheidenheid bestaan. Een prachtig voorbeeld vind ik altijd als een groot aantal christenen bij elkaar komen. Vorige week was in de jaarbeurs Open Doorsdag. We hebben daar zelf in 1995 een gene conferentie gehad. En ik neem aan dat de mensen hier in de zaal zitten die daar geweest zijn. En ik was daar zelf ook getuige van. En ik zal nooit vergeten dat u de tweede sabbat van dat congres waren in Utrecht in de jaarbeurs 70.000 zevendagsadventisten wereldwijd. 70.000. Zoveel waren er nog nooit in Nederland. En als je dat dan tegenkomt, mensen in alle mogelijke kleuren en variaties van alle mogelijke culturen en achtergronden, dan zie je dat is zo'n enorme verscheidenheid, zo verschillend, ook zoveel verschillende denkwijzen, dat je afvraagt, hoe komt het allemaal samen? En toch waren ze allemaal één in Christus. Hij is de bron van en de sleutel tot eenheid. Alleen in hem is werkelijk eenheid te vinden. Die bestaat er niet in dat we allemaal dingen gelijk doen of gelijk denken. Dat we ons allemaal dezelfde manier kleden of dezelfde sabbat vieren. Nee, dat zou heel makkelijk kunnen leiden tot een vorm van uniformiteit. Dat is geen eenheid. Nee, de eenheid waar God ons op wijst is de eenheid die we samen beleven door ons met elkaar afhankelijk te weten van Jezus Christus. Dat we in één geest geroepen zijn door één Heer en samenkomen in één lichaam zijn gemeente. We mogen best in vele opzichten van elkaar verschillen. Maar we delen één focus. De redding Jezus Christus op Golgotha en de gezamenlijke verwachting van zijn koninkrijk. En dat is wat nou precies vieren tijdens het avondmaal. Zekerheid van Jezus' redding op Golgotha in het verleden, stilstand bij zijn offer voor ons en uitzien en delen van zijn hoop op het toekomstige rijk. Golgotha ligt achter ons, als verleden. Gods rijk is helaas nog steeds toekomst. Maar het avondmaal vieren doen we hier, nu, vandaag. En voor Paulus is het hart van de christelijke kerk de verbondenheid met Christus. 34 keer zegt hij deze brief dat we in Christus zijn. Vroeger werd wel eens gezegd van mensen, ja, die is in de Heer. Eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Je bent verbonden met de Heer van de schepping. eenheid bestaat alleen in hem. Samen met hem. Samen gedenken en vieren we zijn verlossing. Jezus is onze redder. Dat gaan we straks zingen. Hij is onze redder, onze trooster, onze schuilplaats. En er is niets. Er is niets dat zo goed is als een leven heel dicht bij hem. Laten die verbondenheid straks met hem en elkaar aan de tafel gaan zitten. Met al onze verschillen. Maar één, in en door hem. Amen.